Het is vandaag dus de zondag van de leidende kerk, omdat de eerste, omdat direct eigenlijk na Pinksteren de verdrukking begon. Maar er is eigenlijk nog een verbinding tussen de Heilige Geest en verdrukking die eigenlijk nog wel indrukwekkender is. En die lees je in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 van 1 Petrus. Daar staat in vers 13. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard worden. En dan komt het. Als u gehoond wordt, omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Dus wanneer je lijdt omdat je christen bent, dan is dat een teken dat Gods Heilige Geest op je rust. Wanneer wij bidden voor de lijdende kerk, dan bidden wij dus voor mensen op wie Gods Geest rust. Lijden als kenmerk dat je vervuld bent met de Geest, nee, dat staat er niet eens. Hè. Er staat zelfs dat Gods Geest op je rust. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen kwam de Heilige Geest en die rustte op hem. Dat is nog meer dan vervuld worden met de Geest. Nou, dat is wel een indrukwekkende verbinding tussen de Heilige Geest en het lijden. En volgens mij ook wel stof tot nadenken. Als we nadenken over mensen die verdrukt worden vanwege hun geloof. Maar ook voor ons, wat betekent dat nou dat lijden blijkbaar zoiets bijzonders is? Nou, er is in de Bijbel geen brief die zoveel over het lijden te zeggen heeft als 1 Petrus. En daarom wilde ik vanochtend een paar versen daaruit uitleggen. Het begin. En dan kun je misschien zelf ontdekken wat het allemaal te zeggen heeft voor mensen die lijden. En misschien ook wel voor ons. Dus we lopen die versen 3 tot en met 7 lopen we eigenlijk van voor naar achter langs. En laat ik beginnen met een vrouw die lijdt. Dat is de Eritrese gospelzangeres Helen Berhane. Zij heeft 2,5 jaar gevangen gezeten in Eritrea. Lange tijd ook in een zeecontainer. Vanwege de geloof is ze ook gemarteld. Ze wilde haar dwingen om haar geloof af te zweren, maar uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan. Maar ze is nu wel vrij, maar door die mishandelingen zit ze nu in een rolstoel. Ze zal altijd in een rolstoel moeten blijven zitten. Helen. Maar stel nou, hè, hier ligt een gebroken poppetje. Oh, alle twee zijn benen zijn los nu zelfs. Nee, één. Stel nou, dit gebroken poppetje is zo'n gebroken mens op aarde. Dan denken wij wel eens van, oh, maar God kijkt eigenlijk heel anders naar dit poppetje. Die ziet natuurlijk, vanuit de hemel ziet hij, die kijkt door een andere lens. Die ziet geen gebroken poppetje, die ziet een heel poppetje, een gaaf mens. Maar weet u, dat is natuurlijk niet zo. God ziet niet iets anders, God heeft niet een soort voorzetlens vanuit de hemel. Als je al iets anders ziet, dan ziet hij veel scherper dan wij. Hij ziet veel beter alle gebrokenheid en alle zonde. Al het lijden, dat ziet hij veel beter. Weet u, dat is nou het verhaal van de opstanding. He, dat als hier een gebroken mens ligt, gestorven en begraven, dat God niet zegt van, oh nee, eigenlijk leeft hij hoor, het is eigenlijk goed. Maar dat God die mens weer heel heeft gemaakt. Hij wekte Jezus op uit de dood en hij maakte hem weer heel, hij maakte hem weer levend. En toen zei hij, vertrouw op hem, deze mens is de Heer, hij is dood geweest en hij is levend geworden. Hij was stuk, maar ik heb hem weer heel gemaakt, gaaf gemaakt, nog beter dan hij eerst was. Vertrouw op hem. De opstanding van de Heer Jezus is niet een soort voorzetlens, maar het is echt hier, het is veel dichterbij. En daarom begint Petrus ook met die woorden, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want hij heeft hem in zijn grote barmhartigheid voor ons doen opstaan uit de dood. En daardoor leven wij in hoop. Hij is opgestaan uit de dood en wij leven in hoop. En dat leven in hoop en die opstanding uit de doden, die zet Petrus natuurlijk niet voor niks tegenover elkaar. Dood en leven. Leven in hoop. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij is bevrijd uit de gevangenis. Uit de gevangenis van de dood. Voorgoed. Nou, dat is hoop, ook voor Helen. Dat Jezus voorgoed bevrijd is. Want, En dan komt alles, want dat is ook goed nieuws, omdat ons dus, ons die door Gods kracht worden beschermd, omdat we geloven, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis wacht, die nooit verwelkt. Dus verheug je, ook al moet je nu nog tot je verdriet korte tijd beproevingen verduren. Omdat Jezus is opgestaan, hebben we een erfenis. En dat komt spoedig, ook al moeten we nu nog korte tijd lijden. Nou, dat tijdschema, spoedig komt hij, spoedig laat hij jullie delen in zijn erfenis. Nu moet je nog voor korte tijd lijden. Die kom je overal tegen in die brief van Petrus. Soms lees je alleen over dat spoedig komt hij. Soms lees je alleen over, nu moet je nog korte tijd lijden. Soms kom je alle twee tegen, maar als u uw Bijbel open hebt, is het goed om die verses mee te lezen. Hoofdstuk 1 vers 20, er zijn er maar een paar die ik lees, maar je vindt er nog veel meer. Daar staat, al voor de grondvesting van de wereld is Jezus door God uitgekozen. En nu is hij aan het eind van de tijd, dus het kan nooit lang meer duren. Hij is verschenen omwille van u. Bladzij verder, hoofdstuk 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning. Wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 4 vers 17. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Hoofdstuk 5, vers 1. Petrus kan het overal bij gebruiken. Daar zegt hij, ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus lijden. En omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde. En in hoofdstuk 5 vers 10, dan komt alles samen. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Jezus is opgestaan en dus zullen wij delen in zijn erfenis. Voor altijd. En Jezus is opgestaan en misschien moeten we nu nog korte tijd delen in zijn lijden. We zullen ooit hem kennen zoals hij is. Daarmee begint Petrus. En je kan je goed voorstellen dat de mensen dan uitkijken. We hebben pas gebeden voor Vyacheslav Kalatevski, een man uit Turkmenistan. Die was door zijn land uitgezet, omdat hij christen was, maar hij had nergens om naartoe te gaan. Dus is hij teruggekomen. In Turkmenistan en nu is hij veroordeeld tot 3 jaar werkkamp, want hij is illegaal de grens overgestoken. Maar tijdens zijn verhoor, tijdens zijn rechtszaak, ging het alleen maar over christenen en wat voor contacten hij daarmee had. Nu is hij veroordeeld in zijn eigen land, omdat hij christen is. 3 jaar werkkamp. En dan schrijft Petrus, ja, nu moet je misschien nog korte tijd lijden, maar het zal niet lang duren. Binnenkort wordt Gods heerlijkheid over je geopenbaard. Ik las over een man in Indonesië die gevangen was gezet. Hij was beschuldigd dat hij een meisje had verkracht, maar daar had hij niks mee te maken. 10 jaar in de gevangenis gezeten. Nu is hij vrij en hij schrijft, nu begrijp ik wat mijn vrouw bedoelt, dat als je lijdt voor Christus, dat het maar kort duurt. Hij zegt, ik heb het nu meegemaakt. 10 jaar zat hij in de gevangenis. Nou, als die mensen 1 Petrus gaan lezen, dan ontdekken ze dat wat ze meemaken, dat over hun eigen leven gaat. Dat wat Petrus schrijft, ja inderdaad, zo ervaar ik dat ook. Spoedig. En tot die tijd, schrijft Petrus, tot die tijd wacht ons in de hemel onze onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Tot die tijd wacht ons een erfenis in de hemel. En dan denk je misschien, oh, gaan we nou toch naar de hemel toe? Want daar zit die erfenis. Nou, om die vraag te beantwoorden moet je eens gaan kijken wat het woord erfenis betekent. Want Petrus zegt, hè, er wacht u een erfenis, maar hij zegt niet zo precies wat die erfenis is. Maar als je gaat zoeken in de Bijbel, dan kom je dat woord erfenis en erfgenaam, mede-erfgenaam, kom je best wel vaak tegen. Soms staat er ook inderdaad niet bij wat het betekent, maar soms wel. En 1 Bijbelgedeelte is er heel duidelijk over, dat is Romeinen 8. Het is goed om het Bijbelgedeelte op te slaan en mee te lezen. Romeinen 8, vanaf vers 17. Ja, je zou eigenlijk bij vers 16 moeten beginnen. Het begint met de Heilige Geest. Slij dat heeft te maken met de Heilige Geest. Vers 16, de Geest verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. Vers 17, en nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Nou, daar gaat het over in 1 Petrus. Samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Nou, het gaat dus niet alleen over erfgenamen hier. De hele sfeer is hetzelfde als in 1 Petrus. Het gaat over de Heilige Geest. Het gaat over met Christus erven. Het gaat over delen in lijden en delen in heerlijkheid. En het gaat over die erfenis. En wat zegt Paulus dan? Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Zelfs het tijdschema. De schepping ziet er rijk als een naar uit dat geopenbaard wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar die schepping heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En die schepping zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Dit is onze erfenis, dat wij samen met Christus zullen heersen over de schepping, over de aarde. En dat is eigenlijk ook niet gek, want Jezus had al gezegd, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dit is onze erfenis, delen samen met Christus in de heerschappij over de aarde. En die erfenis, die ligt nu heel veilig in de hemel. Je zou kunnen zeggen, de hemel is Gods bankluis, er komt niemand bij. Niemand kan erbij. Dat heersen over de aarde dat we gaan doen, dat ligt nu veilig in de bankluis in de hemel. Jezus zegt, je moet ook geen schatten verzamelen op aarde, want daar heb je dieven en rovers, daar heb je roest, daar heb je van alles wat het allemaal kan aantasten. Verzamel je maar schatten in de hemel, want dat is Gods bankluis, daar komt niemand bij. Geen dief, geen rover, geen roest en geen mot. De hemel is Gods bankluis. En daarom ligt onze erfenis daar ongerept, onaangeroerd en onvergankelijk. Nou, laat ik even samenvatten wat we tot nu toe hebben. Petrus zegt, prijs God, we leven in hoop, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Spoedig delen jullie in de erfenis van onze Heer Jezus Christus. Het duurt niet lang meer. En dan zegt hij, nou verheug je over die erfenis, ook al moet je nu nog voor korte tijd lijden. Petrus zegt dus niet, verheug je in het lijden. Lijden op zich, daar hoef je niet blij over te zijn. Hij zegt, wees nou juist blij om wat er gaat komen. Want het lijden van nu, dat weegt niet op tegen wat er straks komt. Ik denk dat hij daarom ook zegt, het duurt maar kort. In vergelijking met wat er gaat komen, duurt het maar kort. Dat las je ook bij Paulus. Het lijden weegt er niet tegen op. En dan zou je kunnen denken, ja, hoe kun je dat nou schrijven? Het lijden weegt niet op tegen wat er gaat komen. Hoe kan je dat nou zeggen tegen Helen? Hoe kan je dat zeggen tegen die man die 3 jaar werkkamp heeft? Tegen andere mensen. Weet je, het zou goedkoop zijn, dan zou ik het zeggen. Het zou goedkoop zijn waarschijnlijk als de meesten van u het zouden zeggen. Maar Petrus zegt het. En Petrus, als je leest in Handelingen, hij wordt gegeeseld. Zijn broer wordt onthoofd. Hij zit zelf in de dodencel. Paulus die schrijft het. Nou, als Paulus het schrijft, dan is hij gestenigd. Gegeeseld, hij heeft stokslagen gehad, hij heeft in de gevangenis gezeten. Jezus zegt het, Jezus zegt, volg mij. En dan krijg je leven. Jezus is een Heer die zelf verraden is, die ook gemarteld is, die gekruisigd is, gestorven, in eenzaamheid. Nou, die mensen, die zeggen, het is maar voor korte tijd. Het weegt niet op tegen wat er gaat komen. Nou, als die mensen het zeggen, dan is het niet meer goedkoop. Want het zijn mensen die zelf deel uitmaken van dat lijden, die het zelf doen. Lijden zelf is geen bron van vreugde, maar het weegt niet op tegen wat er straks gaat komen. En dan zegt Petrus, uit die beproevingen van dat lijden, dat blijkt juist de echtheid van jullie geloof. En nou weet ik dat veel mensen zien op, hè, tegen verdrukking. Want je weet niet of je het volhoudt. Hè? Nu, hier is het makkelijk voor de meesten van ons om te geloven. Niemand spreekt je erop aan. En je kan altijd je neus in de wind steken. Maar dan denk ik van, ja, stel het zou hier zo gaan. Zouden wij het wel volhouden? En dan lees je hier bijna van, nou, God stuurt vervolging op jullie af, want het moet maar blijken of je echt gelooft. En dat blijkt dan wel. Maar dat staat er natuurlijk niet. Het is niet zo dat God twijfelt. Het is net andersom. Peter zegt, nou, als jullie al zouden twijfelen of jullie geloof echt is, nu blijkt wel dat het gewoon helemaal echt is. Want jullie geloven nog steeds. Het blijkt wel dat het echt is. Want net als Jezus lijden jullie. Dus jullie delen in het lijden van Jezus. Jullie zijn echte volgelingen. Het blijkt wel dat jullie echt geloven, want de Heilige Geest rust op jullie. Jullie horen bij hem. De echtheid van goud blijkt uit vuur. Je hoeft niet nog maar eens eventjes te bewijzen of het echt goud is. Nee, het goud is echt. En dat vuur laat het nog eens zien. En zo is het ook met deze mensen aan wie Petrus schrijft. Nu blijkt dus dat jullie geloof gewoon echt is. Je hoeft niet te twijfelen, het is echt. En het mag echt zijn voor iedereen. God is niet bezig om mensen van hun geloof af te helpen. Integendeel, God beschermt mensen juist, zodat ze hun geloof niet verliezen. Petrus zegt dat toch ook bijna letterlijk, hè? Hij zegt, er wacht u die door Gods kracht beschermd wordt, omdat u gelooft. Mensen worden beschermd door Gods kracht. Daar mogen we natuurlijk wel voor bidden. Open Doors die vertelde, ook kort voor de nacht van gebed, van een sheik in Egypte. Sheik Baha el-Din Ahmed Hussein el-Akkad. Die sheik was een moslimleider en die ging de Bijbel bestuderen om te laten zien dat de Bijbel niet deugde. Dat niet klopte, dat niet waar was wat die christenen geloofden. Nou, is altijd gevaarlijk om te doen. Want vooraanstaande moslimleider en hij kwam tot geloof. In 2005 werd hij christen. Begin 2005. En hij werd meteen gevangen gezet in april. En tot die tijd, ja, tot kort toe heeft hij dus in de gevangenis gezeten. En wat was het? Ja, hij werd gevangen gezet vanwege geringschatten van de islam. Maar hij is vrijgelaten. Hij is vrij. Hij moet wel vrezen voor zijn leven. Want ja, als zo iemand zich kan bekeren. Nou, we mogen natuurlijk wel bidden om Gods bescherming over die man. Dat God hem inderdaad beschermt. Dat hij hem vasthoudt. Maar als dat inderdaad gebeurt, ja, dan besef je dus, hey, God is met mij. De Heilige Geest rust op mij. God beschermt mij. Nou, dat is wat lijden laat zien. Nou, als je zo die verzen doorloopt, tot slot, dan is het opvallend hoeveel Petrus te zeggen heeft over lijden, over van alles. Ik heb geprobeerd het samen te vatten, maar echt, in één zin lukt het niet. Maar dit is mijn samenvatting. Kom maar. Ja. Prijs God. We leven in hoop. We leven in hoop, want Jezus Christus is opgestaan. Hij was dood, maar hij leeft. Prijs God. Hij is opgestaan uit de doden. En daarom hebben wij een levende hoop. Spoedig zullen wij delen. Spoedig zullen de mensen over voor wie we bidden zullen delen in die erfenis. En die erfenis is veilig in de hemel. Daar kan niemand bij. Maar die wordt binnenkort openbaar. Spoedig delen jullie, maar nu, ja, nu delen jullie in zijn lijden. Maar weet wel, God beschermt jullie. En het belangrijkste is te tonen, prijs God. Het komt goed, prijs God. En het is belangrijk om te zien dat God niet geloof test om te zien of het wel echt is, want je weet maar nooit. Nee, het is net andersom. God test ons niet. Hij laat aan ons zien hoe echt ons geloof is. Kijk eens, het is echt. Ik bescherm jullie. Jullie mogen delen in het lijden van Christus en de Heilige Geest rust op jullie. En het is belangrijk om te zien dat degene die dat zegt, dat het niet een soort professor-dokter in de lijdenstheologie is, maar iemand die het zelf heeft meegemaakt. En dat mensen wereldwijd beamen. Het is echt zo. Het is echt zo. Hij leeft. En hij is met ons. Amen.